Hoi hoi, je luistert naar aflevering 9 van Vormtaal de podcast, een aflevering over Frank Gehry. Ik zal beginnen met een bibliografie en daarna inzoomen op een aantal projecten van hem. Frank Owen Gehry is eigenlijk geboren als Frank Owen Goldberg en hij is een Canadees-Amerikaans architect. Geboren op 28 februari 1929 in Toronto, Canada. Na de Tweede Wereldoorlog verloor de familie een groot deel van hun spaargeld als gevolg van slechte beleggingen. Door dit verlies verhuisde de hele familie naar Los Angeles. Frank was toen net afgestudeerd aan de middelbare school en de verhuizing bleek een belangrijke stap te zijn. Op dit moment woont hij nog steeds in LA. Frank heeft een baan als vrachtwagenchauffeur om zo te kunnen betalen voor de nachtschool kunstlessen. Later schreef hij zich in aan de University of Southern California, oftewel USC. Hij werd geïnspireerd om de graad in architectuur te krijgen doordat een van zijn leraren hem uitnodigde om naar een bouwplaats te komen om dat samen te bezoeken. Nog voordat hij afstudeerde trouwde hij met zijn eerste vrouw, die hem door zijn hele schoolperiode hielp. In 1954 haalde hij zijn graad in architectuur. Met zijn eerste vrouw was hij 16 jaar getrouwd en kreeg hij 2 dochters. En heeft hij na de aanmoediging van zijn vrouw zijn naam veranderd. Van Goldberg naar Gehry. Dit deden ze omdat Frank geslagen zou zijn in Toronto omdat hij Joods was. En zijn vrouw vreesde voor hetzelfde voor hun kinderen, door die specifieke achternaam. Achteraf betreurt hij zijn beslissing. In het heden zou hij niet meer dezelfde keuze maken. Na het afstuderen heeft Frank een jaar in het Amerikaanse leger gezeten. Hier begon hij te experimenteren met meubeldesign, omdat zijn opdracht was om meubels te maken voor de aangeworven soldaten. Zijn ontwerpen waren zo goed dat zijn tafels en stoelen meestal eindigden in officierkwartalen. Na dit jaar heeft hij nog een jaar gestudeerd voor stadsplanning aan Harvard en in 1957 keerde hij terug naar LA en werkte hij enkele jaren voor andere architectenbureaus, voordat hij in 1962 zijn eigen ontwerpbureau opende, genaamd Frank O. Gehry Associates. Dat zeg ik natuurlijk verkeerd, jullie weten allemaal wat ik bedoel. Nou, veel van Frank's vroegere projecten waren vrij typisch van deze tijd en volgden de modernistische stijl, die ook al een beetje aan bod kwam bij de vorige afleveringen. Deze modernistische architectuur benadrukt de geometrische lijn en het ontbreken van ornament of versiering. Eenvoud was dus belangrijk en functionaliteit was de focus van dit soort architectuur. En Frank experimenteerde graag. Hij begon met materialen zoals ongeverfd hout, ruwbeton en golfplaten. In 1972 had Frank zijn eigen meubellijn ontworpen van lage golfkarton, wat als experimenteel werd ervaren aangezien karton natuurlijk niet gebruikt werd voor meubeldesignstukken. De lijn werd Easy Edges genoemd. Het was goedkoop, licht in gewicht, maar Frank trok na 3 maanden de stekker uit de productie. Dit deed hij omdat hij niet gebonden wou worden aan die massaproductie. Iets later heeft hij wel nog een andere luxere versie gemaakt, Easy Edges, genaamd Experimental Edges. En het was wel grappig, hij had namelijk een liefde voor designmeubelen en andere kleine projecten, omdat dit juist zo snel gebeurde. Architectuur duurt namelijk zo lang. Hij heeft wel heel veel architectuur gemaakt. In deze periode waren dat meestal particuliere woningen en kleine openbare gebouwen. En bij de renovatie van zijn eigen woning in Santa Monica bracht hij hemzelf eigenlijk terug in de schijnwerpers. De simpel roze bungalow uit 1920 werd omhuld met een metaal kettinglink hekwerk en glas. Het was de bedoeling om een nieuw huis te bouwen rondom het oude, om zo een spanning te creëren tussen de twee. De bizarre structuur zorgde uiteindelijk voor nog meer spanningen, namelijk de spanningen tussen Frank en zijn buren, die hem dreigden voor de rechter te slepen omdat het een doorn in het oog was. Voor hun dan in ieder geval. Oftewel, ze vonden het niet zo mooi. Voor dit project kreeg hij wel heel erg veel nationale en internationale aandacht. Zijn experimentele bouwwerk zorgde voor een aantal nieuwe klanten zoals de Fish Dance Restaurant in Kobe, Japan en het Vitra Museum. Dit werd dan beide gedaan in 1986 en 1987. In de late jaren 80 gebruikte Franks de technologie om sommige van zijn ontwerpen waar te kunnen maken. Hij begint meestal met het fysiek maken van 3-dimensionale modellen, wat hij bijvoorbeeld deed met de behulp van verfrommeld papier of frisdrankflessen. Maar uiteindelijk waren er softwareprogramma's nodig om zijn ontwerp haalbaar te kunnen maken. Een decennium later heeft hij het beroemdste gebouw uit zijn repertoire gemaakt, het Guggenheim Museum in Bilbao in Spanje. Zijn swooping, titanium, bogen en vleugels zien eruit alsof het klaar is om zijn vlucht of zijn duik te nemen. Na dit succes werkte Frank harder dan ooit, zowel in Amerika als internationaal. Hij werkte bijvoorbeeld aan een kantorencomplex in Düsseldorf, aan een interactieve rock-and-roll museum genaamd Experience Music Project in Seattle en het Walt Disney Concert Hall. Met de Walt Disney Hall veranderde Frank de skyline van Los Angeles, zoals hij had gedaan in Bilbao in Spanje. Hij veranderde het gezicht van die steden voor altijd. Nog een kleine opsomming van gebouwen. Ook de Voetgangersbrug in Chicago, de Beekman Tower in New York en het gebouw dat het Museum Foundation Louis Vuitton huisvestigde in Parijs. Hij heeft hele hoge onderscheidingen gekregen, zoals de Pritzker Prize, als ik dat goed uitspreek, en de National Medal of Arts. En dat heeft hij dus mogen ontvangen tussen de tijd van 1989 en 1998. Tussen 1994 en 1996 werd het project waardoor ik deze architect heb leren kennen gebouwd. Namelijk het Dansende Huis, oftewel de Dancing Building. Je kan dit vinden in Praag, Tsjechië. En hier vertel ik later ook natuurlijk iets meer over. Frank en zijn tweede vrouw, Bertha, wonen in hetzelfde huis dat de architect had gerenoveerd in de jaren 70. Frank loopt nog steeds door zijn atelier op dit moment en is uitgegroeid tot meer dan 140 medewerkers. Hij zou nog steeds graag betrokken worden bij de stedelijke vernieuwing en is niet van plan om met pensioen te gaan. Hij zou gewoon doorgaan, vertelde hij ooit aan het tijdschrift People. Om je nu wat meer te kunnen vertellen over zijn vernieuwende architectuur en zijn nieuwe vormen, zoom ik in op een aantal projecten en ik begin graag met het Vitra Museum. Een museum gelegen op de Vitra Campus dat gewijd is aan architectuur en ontwerpen. De eigenaar van de meubelfabriek Vitra wilde oorspronkelijk een gebouw om zijn verzameling stoelen en andere meubels permanent tentoon te kunnen stellen. Later veranderde hij van mening en besloot hij een designmuseum op te zetten dat ruimte zou bieden voor wisselende tentoonstellingen en evenementen. Nu is het Vitra Design Museum een ruimte voor wisselende thematische tentoonstellingen, overzichtstentoonstellingen en workshops op de terreinen van architectuur en ontwerpen. Dus nog wel een beetje zoals in het begin. De vroegere doelstelling van het museum was populariseren van het ontwerp, maar legt nu vooral de nadruk op het onderzoeken, overdragen en in de juiste context plaatsen van een ontwerp. De permanente tentoonstelling over meubels en interieurontwerpers omvat de meubels van George Nelson, Alvar Aalto, Fernand Patton, Dieter Rams, Jean Prouvé, als ik dat goed uitspreek, want ik ben niet zo goed in Frans, Michael Tonnet en Gerrit Rietveld. Vaak is het mogelijk om een ontwerp daar te presenteren in alle fases, of het ook op die manier te bekijken. De schetsen, de prototypes en het uiteindelijke producten worden daar namelijk voorgesteld. Naast deze meubelverzameling beschikt het museum ook over een bibliotheek en een archief met de nalatenschap van een aantal ontwerpers. Frank bouwde het gebouw in samenwerking met de architect Gunther Pfeiffer, een bouw die 3 jaar duurde. Uiteindelijk werd het op 3 november 1989 geopend en dit was het eerste gebouw waarbij Frank afzag van zijn gebruikelijke combinatie van verschillende bouwmaterialen. Hij beperkte zich namelijk tot wit pleisterwerk en een titaanzink voor de gevel. Het gebouw dat de samenraapsel van geometrische vormen lijkt, wordt omgeven door fruitbomen en dit gebouw was Frank zijn eerste gebouw in Europa. En het tweede gebouw in de reeks ontwerpen van internationaal bekende architecten op het Vitra-terrein. Dit terrein staat op dit moment vol met speciale gebouwen van heel veel bekende architecten. Hoewel ik het nog niet heb gedaan, weet ik zeker dat het de moeite is om te bezoeken als je een designliefhebber bent. Het staat namelijk op mijn lijstje. Ik zal speciaal voor jullie proberen het gebouw te omschrijven. En ik moet zeggen, dit is erg moeilijk aangezien er namelijk veel verschillende vormen in elkaar steken of in elkaar overvloeien. Er worden rondingen gebruikt als wanden en er zijn veel scherpe hoeken, maar de basis lijkt vanuit de plattegrond in ieder geval op een rechthoek met 1 grote afgeronde hoek. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een roterende trap die een eigen ruimte krijgt en als een soort uitsteeksel aan het gebouw bevestigd is. Van binnen is het interieur gewoon recht, zodat het optimaal gebruikt kan worden. De bovenverdieping lijkt precies op dezelfde vorm als het grondplan, maar in een verkleinde versie. Hoogstwaarschijnlijk dan wel met een aantal schuine of rond afgeronde daken door die uitstekende vormen uit het dak. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik omschrijf dit vanaf foto's. En die uitstekingen die ik zowel een beetje al heb verwoord, zorgen ook voor een specialere lichtinval dan gewone ramen en wanden. Die rare vormen, of ja raar, dat ligt dan natuurlijk aan wat je raar vindt, heeft er wel ook voor gezorgd dat hij bijvoorbeeld het Fish Dance restaurant heeft kunnen creëren. Dit restaurant heeft letterlijk de vorm van een vis en in de avond wordt het vanuit de binnenkant verlicht naar buiten. Van deze vis gaan we naar het Guggenheim Museum in Spanje. Het is één van de 3 Guggenheim Museum over heel de wereld. Je hebt namelijk ook een variant in Venetië en eentje in New York. Het is het belangrijkste museum voor moderne kunst en zorgt voor een grote groei van toerisme in de stad. Wat niet heel raar is, want het museum is één museumstuk op zichzelf door zijn deconstructivistische architectuur. Het museum is sinds 1997 geopend voor het publiek en de kunst die hier tentoongesteld wordt kan variëren van moderne kunst tot de werken van bijvoorbeeld Picasso, Salvador Dali, René Magritte en Andy Warhol. Het gebouw is grotendeels bedekt met een schubvormige titaniumplaten die ervoor zouden zorgen dat het gebouw honderden jaren kan schitteren. De vele glazen wanden zijn geconstrueerd om veel kunstwerken te beschermen tegen warmte en beschadigingen door de zon. En dit alles maakt dit gebouw tot een van de grootste kunstwerken van de hedendaagse architectuur. Frenk is vertegenwoordiger van het deconstructivisme, een moderne bouwstijl waarbij de bouwwerken in verwarrende, collectie willekeurige bij elkaar geplaatste vlakken en verwrongen lijnen samen lijken te voegen, die de indruk wekken dat de constructie ieder moment in elkaar kan zakken. De bezoekers die binnenkomen door de hal, die naar de tentoonstellingruimtes leidt, komen eerst terecht in het atrium, het hart van het museum, en ook de meest merkwaardige ruimte van het gebouw. Het heeft een soort metaal afgewerkte bloemvormig dakvenster, het licht binnenlaat om de warme en uitnodigende ruimte te verlichten. Vanaf dat atrium hebben de bezoekers toegang tot het terras dat overkoepeld wordt door een baldakijn, dat ondersteund wordt door één enkele pilaar. Wel een hele dikke pilaar moet ik zeggen, maar toch. Het heeft wel 2 functies, namelijk de beschermende functie en het kunstzinnige. En de tentoonstellingsruimtes zijn georganiseerd in 3 etages rond dat centrale atrium. Ze zijn met elkaar verbonden met een systeem van aan het plafond opgehangen golvende wandelpaden, glazen liften en door verschillende traptorens. Je zou het kunnen zien eigenlijk als een soort metaforische stad op zich. De glazen panelen rond de liftkoker lijken een beetje op schubben van een vis die draait en springt. Wat ook een beetje weer terugrefereert naar ons rare visdansrestaurant. De wandelpaden die tegen de binnenmuren omhoog klimmen lijken op verticale autowegen. Het interieur deed me ook een beetje denken aan Daniel Liebeskind met het Joos Museum in Berlijn. Maar dan niet door al die scherpe hoeken, maar juist door gebogen constructies en ook kleine openingen op rende plekken. Of ja, in ieder geval voor mij lijken dat rende plekken, voor jou waarschijnlijk ook. Er zal natuurlijk wel een bedoeling achter zitten of het heel goed uitbedacht zijn. Maar daar heb ik helaas geen informatie over kunnen vinden. Maar dat vind ik, het had een beetje dezelfde sfeer, ondanks dat het echt heel anders is. Oké, volgende project. Walt Disney Concert Hall. Deze hal is de 4e hal van het Los Angeles Music Center en is geopend op 24 oktober 2003 en voorziet 2265 zitplekken. Het project werd gestart in 1987 toen Lillian Disney $50 miljoen schonk. Frank voltooide het ontwerp in 1991 en de bouw van de ondergrondse parkeergarage begon al in 1992. Uiteindelijk werd deze parkeergarage voltooid in 1996. Alleen deze garage kostte al $110 miljoen. De concertzaal zelf had hier en daar wat problemen met de bouw door een gebrek aan fondsenwerving. Er was extra geld nodig om de bouwkosten van het uiteindelijke project te behalen en het oorspronkelijke budget werd ver overschreden. Hierdoor werden de plannen herzien. De oorspronkelijk ontworpen stenen buitenkant werd vervangen door een minder dure roestvrij stalen huid, wat wel degelijk het uiterlijk van het pand volledig veranderde. Het oorspronkelijk gekozen voor stenen, omdat dat 's nachts zou gloeien, zoals hij zei. Het zou dus vooral 's nachts er prachtig uitzien en het zou ook geweldig geweest zijn, want het had namelijk voor een hele vriendelijke uitstraling gezorgd. Het metaal van nu wordt 's nachts donker. Hoewel ze dus voor het hele gebouw roestvrij staal hebben gekozen met een matte afwerking, hebben ze voor 2 ruimtes, namelijk de Founders Room en het Kinderamfitheater, een ander materiaal gebruikt bij het exterieur. Hiervoor hebben ze gekozen voor hoogglans gepolijste spiegelachtige panelen en de reflecterende eigenschappen van het oppervlak werden daarbij nog versterkt door de concave delen van de vormen eigenlijk van het gebouw, dus die bepaalde soort rondingen die ze daar hebben. Sommige bewoners aan aangrenzende flatgebouwen leden aan verblinding, die werd veroorzaakt door het zonlicht dat op deze oppervlakte weerkaatst werd. Die weerkaatsing op een geconcentreerde plek is eigenlijk vergelijkbaar met een parabolische spiegel. Resulterende hitte maakte sommige kamers van nabijgelegen flatgebouw ondraaglijk warm en zorgde ervoor dat de airconditioningkosten van bewoners omhoog schoten. Soms kon het zelfs zorgen voor een warmte van 60 graden. Naast die hitte kon het ook zorgen voor verkeersongevallen door die verblinding. Na klachten van naburige panden en bewoners vroegen de eigenaren Frank en zijn partner om tot een oplossing te komen. Hun reactie was een computeranalyse van de oppervlakken van de gebouwen om de aanstootgevende panelen te kunnen identificeren. In 2005 werden deze dofgemaakt door deze panelen licht te scheuren om ongewenste verblinding te kunnen voorkomen. Uiteindelijk heeft deze hele gebeurtenis naar schatting $274 miljoen gekost. Een groot deel werd daarvan betaald door particuliere donaties, waarvan de bijdrage van de Disney-familie geschat werd op $84,5 miljoen, met nog eens $25 miljoen van de Walt Disney Company. Nou, al dit geld is ook wel zeker te zien. Het interieur van het gebouw had namelijk ook zeer veel goede eigenschappen. De concerthal was namelijk afgewerkt met douglashout op de wanden en plafond en eikenhout op de vloer. Dat zorgde voor een nagalm van 2,2 seconden wanneer er geen mensen in de zaal zaten en 2 seconden wanneer deze dus wel bezet was. Zowel het interieur als het exterieur maken gebruik van gebogen vormen die op elkaar gestapeld lijken te zijn, met daarbij dan rondingen, scherpe hoeken en die spiegeling. Deze vormen lijken allemaal een beetje een soort basis te hebben van een bepaalde soort vierkant of een kubus, maar dan wat uitgerekt of gebol te zijn, met dan ook nog die scherpe hoeken die vooral een beetje uitgerekt worden. De verlichting van deze gebouwen wordt in het algemeen erg goed gedaan. Aan de buitenkant zie je namelijk nooit de lichtbron zelf, waardoor je altijd een heel fijn idee hebt van schaduw en licht. Er wordt dus vooral gebruik gemaakt van dat indirecte licht. In de concertzaal zelf zie je natuurlijk wel spots vanuit het plafond, maar je hebt er ook een bepaald soort raam, of ja, het lijkt op een raam, wat zorgt voor een bepaald soort overbelichting, dus echt een soort wit vlak wat licht geeft. En het is wel heel grappig, want ja, deze lichtbron of soort verlichtingsbron kan ook van kleur veranderen, dus bij een bepaald soort concert kan het aanpassen naar de sfeer van de muziek. Het lijkt ooit dus wel even of dat je connectie hebt met buiten, maar dat is dus eigenlijk niet zo. Als laatste project wil ik nog kort even vertellen over het dansende huis. De Dancing Building is een deconstructivistisch kantoorgebouw in de hoofdstad Praag, Tsjechië. En dat is gebouwd in samenwerking met de Tsjechische architect Valdo Milunik. Ze hebben dat samen ontworpen en het staat op een hele opvallende plaats aan de rivier de Moldau. Voordien had er op deze plek al een gebouw gestaan, maar dat was in de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Leuk feitje, de Tsjechische president woonde dus voor een hele lange tijd naast dat dansende huis en was ook een voorstander van het gebouw. Hij hoopte erbij dat het gebouw een centrum voor culturele activiteiten zou kunnen worden. Het is nu dus een kantoorgebouw, maar is vanuit buiten eigenlijk een dansend echtpaar. Het gebouw lijkt daardoor een beetje in beweging te zijn. En toen ik het bekeken had toen ik de stad bezocht, van hè, daar ken ik het van, vond ik het ook heel erg raar om te zien. Het lijkt namelijk niet mogelijk te zijn en alsof het inderdaad binnenkort uit elkaar zou vallen of in elkaar zou zakken. Wat natuurlijk niet zo is. Wanneer je in Praag bent, raad ik je zeker aan om dit eens te bezoeken. Frank Gehry is een deconstructivistische architect met veel architectuur dat op het eerste zicht dus in elkaar lijkt te storten. Heel veel verschillende vormen en de meeste werken hebben eigenlijk ook wel iets vergelijkbaars, waardoor je zijn stijl enorm goed kunt herkennen. Dit was aflevering 9 van Vormtaal de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Bye!